Goedenavond, hè, allemaal. En ja, dit zijn Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar. Weer op de tweede zondag van deze maand, van de maand, op Indigo Soul Station. Nou, Marja zit er klaar voor, ik zit er klaar voor. En terwijl we dit opnemen is het stralend weer hier. En daarnet is het een hele zware hagelbui geweest. En het is prachtig zo. Weer zo buiten te zien.
Bij mij ziet het er nu heel vreemd uit. Ja. Door het ene raam zie ik een stralende zon, de wolken helemaal zilver goud licht geven. Ja. En aan de andere, door het andere raam zie ik een pikzwarte hemel.
Ja, apart. Maar jij vertelde, jij had vragen? Hele moeilijke vragen?
Ik wil het hebben over vragen. Ik wil gewoon kijken of wij samen een gesprek kunnen voeren over goeroeschap.
Oh, ja.
Dat is een heel precair onderwerp, denk ik.
Weet niet.
Maar ik heb echt het gevoel dat we het daar eens over moeten hebben. En ja. Vraag me niet waarom ik dat gevoel heb. Maar ik kan je wel zeggen wat een aanleiding was. Het sluit aan bij ons vorige gesprek.
Ja.
Misschien kun je nog herinneren dat nadat we dat hadden opgenomen, want lieve luisteraars, we doen net of het zondagavond is, maar we zijn het natuurlijk weer eerder aan het opnemen, ja. Laten we eerlijk blijven. Ja. Over Skype gaat dit alles en dat gaat prima. Maar toen zat ik te wachten op dat ik jouw opname terug kon horen, omdat me een paar dingen waren opgevallen, dacht ik, waarvan ik denk, nou als dat echt zo is, dan moet ik het eens met jou erover gaan hebben.
Mm-hmm.
En toen, je weet, je ging weg het land uit, dus het duurde een paar dagen. En toen kreeg ik die vorige uitzending toegestuurd en ik heb hem zorgvuldig teruggeluisterd. En alles waar ik mij zorgen over maakte, van dat en dat zus en zo gebeurde, die details kom ik op, dat bleek helemaal niet terug te horen te zijn. Dat heb ik jou toen gemeld en toen kwam je met een mailtje terug, wat ik eigenlijk even bij ze moeten houden, maar misschien herinner je het nog dat je... je zei iets van, ja, de kosmos zorgt dat je hoort wat je nodig hebt. Of weet je nog wat je zei op dat moment?
Ja, nou, dat weet ik nog. Want ik dacht dat je zoiets zei van in je mail. Hoe zit dat? Je gaf antwoord alsof het mij betrof. Terwijl het eigenlijk over iemand anders ging. Dat was de strekking van je mail.
Klopt, ja.
En toen heb ik teruggeschreven. Als ik antwoorden geef, dan is het aan jou niet direct, maar ik zeg dan je of we over de mensheid of over de mensen. Ik verbind me daarmee en je... Jij bent daar dus ook deel van, dus het is nooit persoonlijk bedoeld, tenzij je daarom vraagt. Maar het is altijd een universeel iets. Dus het antwoord wat ik geef is eigenlijk voor iedereen. En het is zo dat jij zelf, hè, dus de ontvanger, haalt eruit wat hij hoort of wat hij graag wil horen of wat hij niet graag wil horen. Het is ook wel zo dat het door de ontvanger als zware kritiek ontvangen wordt, terwijl het... zeker niet zo, absoluut zeker niet zo is. En nu zeg ik dus weer niet speciaal over jou, hè? Helemaal niet zelf.
Ik snap wat je bedoelt.
Maar in zijn algemeenheid. En dat is dus tegelijk iets wat alle mensen die doen wat ik doe, de pijn voelen van het niet begrepen worden van de woorden. Het niet begrijpen van de woorden die er gesproken worden. Terwijl die woorden zo ontzettend eenvoudig zijn, want er zijn geen ingewikkelde zinsconstructies, er zijn geen ingewikkelde woorden bij. Het is alleen het begrijpen van de ziel die op dat moment in het bewustzijn is waar die mens zich in bevindt. En die hoort dus, als hij geïrriteerd of kwaad altijd is, dan hoort hij daar kritiek in. Als hij liefhebbend is en altijd open staat voor anderen, dan denkt hij, goh, zo wil ik ook zijn. Dus het is nogal verschillend hoe mensen reageren op iets dat van, nou laat ik het gewoon zeggen, van een lichtwerker komt. Of iemand die, ik zeg het altijd met een grapje, die door de reis de Breiberg heen gekomen is. En die aan die andere kant terecht gekomen is, die daarover vertelt. Dus het wordt heel vaak verkeerd begrepen.
Nou, ja, daar wil ik op ingaan, ja, want ik wil straks nog wel vragen van, ja. Doorgaan met jou, hoe komt het, hè, dat je dus zo verschillend kunt ontvangen, zal ik maar zeggen, wat je zegt. Ik wil even een concreet voorbeeld pakken. Ik had jouw lezing onder andere aan een goede vriend laten horen. Om te kijken of hij ook iets hoorde wat ik hoorde, zeg maar. Maar die viel dus weer over, die viel echt over iets. En die had het idee, het wordt even misschien pijnlijk, maar ik weet zeker dat je mee om kunt gaan, dat doet lekker toch.
Ja, moet je ook
die
doen.
Die zei van, nou, ik vind het maar allemaal erg arrogant klinken. En die kwam met een voorbeeld en ergens in ons gesprek de vorige keer zeg je letterlijk, ik hoop dat ik het nu letterlijk herhaal, je kunt niet tegen de ander zeggen dat je bewustzijn verder is. Nee. Dat is wat je zei.
Ja.
Dat heeft hij ook gepakt van, kijk, Yvonne is blij zijn en trots zijn en arrogant zijn dat ze verder is met het bewustzijn.
Ja.
En ja. Ik heb dat opgezocht en teruggehoord en ik hoor alleen maar hoe je het bedoeld hebt. En, maar dan komt er dus inderdaad de grap. Het is dus de ontvanger daar heeft dat niet, dus niet gehoord. Maar nou is er ook nog iets wat diezelfde vriend altijd zegt toevallig. Is die zegt, de kosmos kent het woord niet, niet.
Klopt.
Dus op het moment dat jij zegt, je kunt het natuurlijk moeilijk gaan zeggen. Hè, of je kunt niet gaan zeggen dat je bewustzijn verder is. Heb je in wezen misschien kosmisch toch het omgekeerde gezegd. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ja, ja.
Dus heel interessant vond ik dit.
Ja.
En dat koppelend aan wat er gebeurde met dat ik ook af en toe het gevoel had van, hey, ik probeer het gesprek zeg maar wat algemener te trekken. Het ging over, geloof over mensen die echt een jeugdtrauma hadden op dat moment. En toch heb ik het gevoel dat je antwoord geeft alsof ik mijn vraag vanuit mezelf gesteld heb, terwijl ik niet het over mijn jeugdtrauma had eigenlijk, dacht ik.
Ja.
Dus zo complex kan dat dus zijn.
Ja. Het is, ja.
Ja.
Het,
nou,
is
jij,
Het is altijd de spiegel. Altijd. Het is altijd de spiegel. En
hoe,
niet
hoe
anders.
Komt dat?
Hoe komt dat?
Hoe het komt.
Ja, ja. Als je die woorden spreekt met die eeuwigheidswaarde, dan spreek je vanuit de liefde, vanuit je ziel. Dat kan hard aankomen bij mensen. Heel veel mensen wensen niet in die spiegel te kijken. En zien die onvolkomenheden waar ze mee te maken hebben als kritiek. En die leggen het dan vervolgens bij die ander die uit de liefde spreekt neer. Dat wetende. Maar ook voor iemand die van hieruit spreekt, is het de grootste pijn, echt werkelijk de grootste pijn hier op aarde, om daarmee om te gaan. Om te zien dat die ander het niet begrijpt, kritiek heeft en ervan uitgaat dat daar geen liefde in zit. Die twijfelt aan de liefde van degene die deze woorden spreekt.
Ik heb een mooi voorbeeld, denk ik. En dan steek ik ook meteen mijn hand in eigen boezem. Iemand die echt, hè, want ik zei, we gaan het hebben over goeroeschap. Ik weet, ik kom straks weer terug met dingen van jou. Ik was jaren terug, was ineens Mansoek Patel zo ontzettend populair geworden. Dat kwam omdat hij een aantal televisieuitzendingen had gedaan waarin hij van alles uitlegde. Ik vond het een hele mooie man. Ik vond het dat hij het heel liefdevol van alles uitlegde. En ik was geïnteresseerd. Ik heb van alles, allerlei toevallen meegemaakt, waardoor ik uiteindelijk op een soort vredesconferentie in Den Haag beland, waar ik Mansoek Patel in den lijve ontmoet, zeg maar. Wat me toen heel erg opviel, was, er was een vredeswandeling in Scheveningse Bos, een onderdeel van die conferentie. En wat me heel erg opviel, was dat op een gegeven moment stond Mansoek aanvankelijk op een podium en iedereen mocht naar hem toe komen en kreeg een handje, mocht hem aanraken. Dat ik zat er echt met grote ogen naar te kijken en dan denk ik, ja, wat ben je nou aan het doen? Ben je nu gewoon in liefde je laten aanraken of ben je bezig om op een voetstuk gezet te worden? En het zit op die grens, snap je wat ik bedoel?
Ja.
En ik heb hem daarna nog 2-3 keer gezien, half ontmoet zo op die manier. En hij heeft dat tot een gewoonte gemaakt van dat hij iedereen een handje geeft. Maar de mensen willen dat ook. En dan denk ik, ja, maar diezelfde mensen die hij op die manier liefdevol die hand of die aai of die lichte aanraking teruggeeft, ja, die zetten hem op een voetstuk.
Ja, klopt. Mansoor Patel, dat is dus ook het gevaar. Maar aan de andere kant is het bij hem zo, hij is bekend. Dus het zal voor hem ook wat gemakkelijker zijn dat mensen erkennen wat hij doet. Er zal niet zo snel kritiek zijn. Terwijl ik een gewone vrouw ben, ik ben niet bekend en misschien praat ik ook nog bekakt. Dus voor sommige mensen die de arrogantie nog niet opgelost hebben in zichzelf, Is die kritiek dan de spiegel waar ze zelf mee aan de slag zouden kunnen? Het is een gelegenheid om voor jezelf aan te pakken. Nu zeg ik weer je, hè, maar ik bedoel jou, ja, niet je in zijn algemeenheid. Dat zou degene die het hoorde, zou het kunnen doen. Maar altijd met vrije wil. En het hoeft niet. Maar omdat ik geen autoriteit ben, ben niet bekend, heb dus, ben een gewoon mens. Dus dan is dat lastig om dat aan te horen. Ik heb geen psychologie gestudeerd. Ik heb verder geen, wat dan ook. Dus het is lastig voor mensen om dan te aanvaarden dat hier inderdaad die inzichten en de kennis over het leven, en laten we zeggen om de vrede altijd in jezelf te bewaren, dat die aanwezig is.
Yvonne, misschien is het een goed moment om eens te vertellen, als je dat wil hoor,
ja,
hoe jij op dit punt gekomen bent, zal ik maar zeggen. Volgens mij is er echt, een, als ik me goed van jouw verhaal herinner, was dat in 1993, is er echt zo'n moment dat er helemaal een knop om is gegaan.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk al veel eerder gebeurd, hè? Gedurende vele levens. En ik heb dus ook wat dat betreft een inzicht gehad in mijn vorige levens. Het is ook niet zo moeilijk om daarin te komen. En dat waren helemaal niet zulke glorieuze levens hoor. Je hoort meestal van iemand die is dan Cleopatra geweest of Napoleon en noem maar op. Nou, ik ben een hele gewone vrouw geweest in India en ik heb moeten knokken voor mijn bestaan. Dus één ding weet ik, in dat leven heb ik geleerd om voor mezelf op te komen en altijd te overleven. Dus dat hoef ik nooit meer te ervaren. Dus in vreselijke armoede en heel moeilijk leven gehad. Dat leven kwam ook weer ergens uit voort, maar daar gaat het nu niet om. Andere levens, ja, kloosterlevens in India, in andere landen die daaromheen zitten. Daar heb ik ook, laten we zeggen, inzage in gehad, kon ik kijken en het was heel apart dat ik de letters zelfs op een bord of aan de muur zag staan en ik wist in die tijd toch werkelijk niet in die uittreding waar die letters vandaan kwamen, wat voor soort dat was en het zit nog steeds in mijn hoofd, maar ik herken het inmiddels en ik weet waar dat gestaan heeft.
Oh, grappig.
Ja, en ik weet dus ook dat in uittredingen één keer in de maand met volle maan, dan kun je daarheen, ga ik daarheen. Maar dat doen vele mensen hoor, dat is in feite niks bijzonders. Het is dus een eigen keuze geweest om altijd het diepere inzicht te willen zoeken. Maar ook in het hele gewone leven en ook in de dagelijkse omgang met mensen om mij heen.
En je hebt in dit leven een hele goede leraar gehad, Lex Persoon.
Laat het hem niet horen, want dat zou hij niet willen horen. Het is gewoon, hij heeft gezegd wat hij zelf uit zichzelf. Hij was een medium dat dus helemaal uit zijn lichaam ging, och, dat tip ik niet aan, maar niet even vlakbij, maar hij is dus een trait d'union, laat ik het zo zeggen, bij hem gaan de intelligenties, waar dan ook vandaan uit dit universum, met zijn toestemming in zijn lichaam. Maar ja, dat is dus een leerschool voor me geweest. Maar voor die tijd heb ik dus het leven aangegaan hier in Nederland als baby in een familie. En ik heb dus ook begrepen met die andere kant zijn, dus met één klap dus, waar je het net over had, begrepen waarom ik juist bij mijn familie werd geboren, juist bij deze ouders, met deze achtergrond en met die mogelijkheden of onmogelijkheden.
Ja, leuk is dat, hè? Dat heb ik ook diverse keren mogen ervaren. Ik ervaar het iedere keer als ik in dit leven, en dat was vooral zo eind puberteit en begin 20, twen zeg maar, dat ik echt dingen verwerkte over dit leven en inzichten had. En dan kwam er ook echt zo van, oh, daarom ben je bij deze ouders geboren. En daarom heb je dit uiterlijk. En daarom is het nu zus en zo. Dus ik vond dat ontzettend boeiend, eerlijk gezegd.
Ja, dat,
Nog even over het leraarschap, want je zei al meteen over Lex Persoon, die wil ook niet als leraar gezien worden. Ja. Ik weet van jou, want dat heb je diverse keren gezegd tegen mij, dat je zo ontzettend kunt genieten van vertellen wat je vertelt in al die Indigo-lezingen. Het zijn er inmiddels 135. En je vindt het ontzettend leuk om mensen dingen uit te leggen. Het druipt er ook af hoor. Ik ken je inmiddels zo goed dat ik herken die vreugde die jij beleeft. Ook in de Dutch Healing List als je mensen dingen vertelt. Ik merk dat het je echt vreugde geeft. Ik kan me echt ook ontzettend goed voorstellen, en dat zegt natuurlijk ook iets over mij, dat die grens tussen het echt het liefdevol en de vreugde geven en verliefd raken op het leraarschap, dat zo'n flinterdun grensje is. Nou, ik zie er zoveel mensen ook intrappen, zou ik maar zeggen, in dat grensje. In die valkuil die daar aan de andere kant zit.
Ja, dan moet ik je ook meteen teleurstellen. dat voel ik dus allemaal gewoon niet, wat je daar net allemaal opnoemt. Het is voor mij niet anders dan het delen van mijn inzichten, van de kennis die ik tot me genomen heb en die ik nog dagelijks aanvul in mezelf door in gesprek te gaan met mezelf. En dat kun je allerlei namen noemen, namen geven. En van daaruit maak ik die lezingen. Dan denk ik, dat is ook mooi om dat te zeggen. En dat ook. Ik maak een ruwe schets waar het over moet gaan. Anders ga ik helemaal te ver. En daar houd ik me aan. En dan vertel ik daar. Die woorden komen ook vanzelf. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor die woorden. Het zijn geen intelligenties bij mijn weten die het overnemen. Ik vind het wel heel geweldig, maar ik heb dat dus niet. Het is bij mij niet anders dan het spreken met het goddelijke in mijzelf.
Dat ik ben wie ik ben. Ja. En dat wat ik ben,
wil ik met anderen delen. En anders is het niet. Als iemand het niet wil horen, het maakt mij niet uit. Als iemand daar kriegelig over is, het maakt mij niet uit. Mij kan het in principe niet uitmaken. Ik hou toch zielsveel van wie er ook luistert. Ook al zijn ze nijdig, ook al begrijpen ze er helemaal niets van. Ook al krijg ik alle verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Het mag, want het hoort er allemaal bij. En als je hier niet tegen kunt, Dan val je gewoon zo hard terug op de aarde. Maar dan val je ook terug naar waar je ooit geweest bent en kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Want er zit geen enkele irritatie naar mensen toe. Alleen een helder kijken, een werkelijk helder zien in het, laten we zeggen, het karakter, de persoonlijkheid, ja, wat zal ik daarvan zeggen, van die ander. En die hoef ik niet eens te zien. En dan wil ik niet opnoemen, kijk eens even wat ik allemaal kan. Maar zo ligt het gewoon. Ik hoef alleen maar mijn ogen dicht te doen en de ander te voelen. En te voelen hoe die is. Hij hoeft er niet eens bij te staan. Hij hoeft niet eens te luisteren. Hoeft niet eens wat te doen. Je hoeft er alleen maar over te vertellen. En ik zie die persoon gewoon staan. Zo waar je het net over had. Ik zie hoe iemand eruit ziet. En het gaat gewoon vanzelf. Maar het is helemaal geen spektakel, want het is zo gewoon als het maar zijn kan. Er zit gewoon helemaal niks bijzonders aan vast.
Nou, zachtheid, liefde.
Wat bedoel je?
Er zit zachtheid in, er zit liefde in.
En nee, maar ik denk dat dat toch
zo zeldzaam nog is, dat ook, ja.
Ja, weet ik niet of het zeldzaam
is. Het is heel gewoon voor jou, maar voor een heleboel mensen niet. Ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen in mijn omgeving wel eens aangeraden. Want ze heeft het voor mij ook gewerkt op een gegeven moment. Van, op het moment dat je het gevoel wat de liefde kwijt bent in jezelf, zet maar eens een lezing van Yvonne op. En dat is misschien heel raar, maar het werkt gewoon zo. Ik voel die liefde. En mensen die er echt open voor staan, ervaren dat ook. Ik vind, nog een stapje terug naar dat leraarschap. Ik denk dat dat voor heel veel mensen in deze tijd een valkuil is. Hè? Want
dat is ook zo. Ja.
Jij leeft ook verder nu, zeg maar, een gewoon leven met je bedrijf, met je man enzovoort. Ja. Maar een heleboel mensen gaan meteen na hun eerste inzichten gaan ze een centrum beginnen. Of ze gaan inderdaad in een soort leraarschap zitten. En ik zie zoveel mensen daar ook inderdaad dan in alle valkuilen die daarbij horen trappen. Nou mag dat natuurlijk, maar en dat is ook een leerschool, maar ik ben nog steeds heel dankbaar voor een vriendin van mij die, toen ik zo in begin 22, 23, inderdaad ook steeds de neiging kreeg dat mensen mij op een voetstuk plaatsten en ik ontzettend graag dingen wilde uitleggen in die tijd. Zij zei iedere keer tegen me, Mark, denk om je almachtgevoelens. Dat was een item waar ik heel hard mee moest werken. Ik ben nog steeds heel bezorgd over mijn almachtgevoelens. Want je kunt heel snel denken dat je meer bent dan gewone mens. Begrijp je wat ik wil zeggen?
Ja, nou, dat is ook een enorme valkuil. Maar ik kan je geruststellen, ik heb 10 jaar erover gedaan. Na 93, dus dat ik die plotselinge ommekeer in mijn leven heb gehad. Waardoor ik die liefde heb ervaren. En dus ook aan die andere kant ben geweest. Heeft het me nog 10 jaar geduurd voordat ik mezelf goed genoeg vond om iets daarvan aan een ander te vertellen. Ik deed het wel, maar mensen reageerden daar heel kriegel en heel kwaad op. Dus ik dacht, ja, ik doe het niet goed. Ik zeg net tegen Marja, Marja zegt, je vat het niet persoonlijk op. Nee hoor, ik vat nooit iets persoonlijk op. Want ik vind het juist prettig om hier juist over te spreken, om uit te leggen. Nou, ik zei dus zo even, het heeft mij 10 jaar gekost om mezelf ervan te overtuigen dat ik het toch wel kon. Want niet dat ik daar twijfel aan had. Oh god, nee, absoluut niet. Maar er waren veel mensen om me heen die heel kriegelig reageerden. En dus ik dacht, ja, ik leg het gewoon niet goed genoeg uit. Dus de woorden werden alsmaar simpeler en eenvoudiger. En toen dacht ik, ja, zo moest ik het maar houden. En ja, toen ging ik toch een beetje om me heen kijken, lezen enzovoort. En ik kwam tot mijn stomme verbazing. Dat er meerdere mensen waren ook die erover geschreven hadden, maar ook bepaalde religieuze gedachten die hetzelfde waren. En dat gaf me een blij gevoel. Dus ik heb nooit twijfel gehad, geen enkele twijfel, maar wel een heel diep nederig gevoel. Niet kan ik dit wel, want er was geen twijfel over mogelijk. Want dat wist ik absoluut zeker. Ook niet mag ik dit. Nee, absoluut niet. Want dit doe ik dus. Dit komt uit mijzelf voort. Dus ik doe het ook. Dat is het gewoon.
Wat was dan wel de twijfel? Kun je daar nog iets meer over uitleggen?
De twijfel, de nederigheid. De nederigheid om het aan mensen door te geven. Het is zo teer en het werd zo betrapt door velen. Mensen die dus niet zagen, en er is nu in deze tijd verandering gekomen, hè? Dat op alle diepere niveaus er altijd waarheid en eenheid is.
Mm-hmm. Maar bedoel je te zeggen dat je ergens in jezelf het gevoel had dat misschien je nederigheid nog niet echt nederigheid was? Of werd je op het verkeerde been gezet door de reacties van mensen?
Nee, zeker niet. Nee, het is juist die ongelooflijke liefde. Dat het is zo groot waar wij mee te maken hebben. Die liefde, en die wordt door ons allemaal zo met voeten betreden. En die liefde blijft maar voor ons mensen onophoudelijk doorgaan. Wat we ook doen, hoe we ons er ook van afkeren. Die liefde is zo alom vertegenwoordigd.
Zo oneindig ook.
Onbaatzuchtig, oneindig. Het is een gevoel dat gun je ieder mens. Dat is ook de reden geweest toen ik daar was. En dan zal ik niet vertellen wat ik daar hoorde, want dat gaat niemand aan. Maar bij mij was de diepe wens om dit aan anderen door te geven. Meer niet. Ik dacht, dit weten mensen niet. Meer niet. Daar zit geen enkele bijgedachte in. En het is triest dat ik dat erbij moet zeggen, omdat het niet geloofd wordt door mensen.
Nou, ik denk dat het goed is dat we het daarover hebben. Het is natuurlijk...
Ik heb het er vaker over gehad, hoor.
Wij hebben het er vaker over gehad, zeker weten, ja ook. Ja. Maar niet zo, we gaan er niet zo diep op in als nu. Ik wil ook helemaal niet het beschuldigende vingertje naar wie dan ook wijzen. Ik probeer alleen dit eigenlijk wondermooie wat zo makkelijk en verkeerd begrepen wordt door de ontvanger, zal ik maar zeggen, door de luisteraar of in ieder geval de ontvanger. Maar soms is ook verkeerd begrepen wordt door mensen die het proberen door te geven. Want dat maak je dus ook mee. Dat mensen zo ontzettend graag willen doorgeven, dat ze zelf niet eens meer merken dat dat niet meer uit de liefde komt, maar dat dat uit hun ego komt.
Ja, ja.
En dat is zo pijnlijk. Ik weet van mezelf heel zeker dat ik niet kan garanderen dat als ik alleen maar wil geven, dat het altijd uit de liefde komt. Maar ik weet dat ik nog dingen heb die ik nog... Ik heb mijn valkuilen nog waar ik nog in kan stappen. En dat is mijn werk en dat is mijn klus. Maar ik weet ook dat ik momenten heb dat ik die liefde voel. En dat het me wel gegeven is om iets te zien en van daaruit iets te zeggen of te geven. Een klein voorbeeldje. Mijn zoon was, Paul, voor ons gesprek even op bezoek. En die vertelde over wat gebeurtenissen in zijn leven. En er zaten een paar dingen bij die toch echt niet leuk waren. En hij vertelde hoe bozig hij daarover was. Ik ga verder niet in detail treden, want dan ga ik over zijn dingen vertellen. Maar hij komt altijd een heel eventjes en hij is weg. En ik zie heel precies wat er onder dat bozige zit. Ja, dan weet ik als ik dat zie en ik voel dat ik daar ook, en dat test ik desnoods nog even, dat ik er iets over mag aangeven. Ik ga niet vertellen dat zit eronder, maar ik heb hem daarna een mailtje gestuurd van misschien wil je eens kijken naar dat bozige gevoel, want ik zag net iets wat daaronder zit. En ik denk dat als je dat toe durft te laten, dat je kan helpen om niet in de herhaling te vallen van dit probleem. Zet toe. En dan is het weer aan hem om te kijken of hij daar wel of niet iets mee doet, toch?
Ja, want jij geeft dat uit de liefde van je hart. En als hij twijfelt aan jou, dan heeft dat niks met jou te maken.
Nee, maar ik weet dus wel, mijn eigen valkuil ook, ik begin natuurlijk ook niet voor niets over, is dat ik het... En dat heb jij, daarom hebben we het er wel eens vaker over gehad. Ik het ook wel erg graag wil vertellen als ik iets zie bij een ander. En mijn valkuil is dat ik eerst goed moet navoelen. Is het aan mij om dit nu te zeggen? Is het aan mij om, weet ik veel wat, door te geven? Of zie ik het alleen maar en moet ik het daarbij laten? Dat soort twijfels heb jij niet. Jij zit in die automaat, want jij zit echt permanent op dat, hoe zou ik het zeggen, dat level. Of je bent... permanent goed verbonden met het liefde, hoe zie je dat zelf?
Nou, dat ben ik inderdaad. Kijk, ik ga niet over de twijfel van een ander die niet in mijn liefde gelooft. Daar ga ik niet over. Maar ik geef altijd het beste van mezelf. deze onbaatzuchtige liefde altijd. Weet je, ik heb ooit eens wat van Malva geleerd en ik, terwijl jij net zat te praten, heb ik het even opgezocht en ik heb het hier gewoon voor het grijpen liggen. Want het heeft me zo geraakt, omdat dit er ook helemaal mee te maken heeft. En ik zal even citeren. Door opgedane ervaringen, met een diep gevoel beleefd, heb je een stukje bewustzijn ontwikkeld. Ga zo voort tot jouw bewustzijn gelijk is aan mijn bewustzijn. Je zal weten wat ik weet. Je zal voelen wat ik voel. Je zal lachen wanneer ik lach. Je zal huilen wanneer ik huil. Dat is het.
Ja, mooi.
Ja.
Is dat een stukje Malva tekst?
Dat is oorspronkelijk van Malva. En ik weet werkelijk niet uit welke lezing dat is. Ik heb dat toen opgeschreven. Want het raakte me als een boemerang. Ik denk, dit is het dus ook. Iedere keer weer. Dat mensen soms heel akelig kunnen reageren. En dat is ook zo.
Je zei je had het erover. Dat kan heel pijnlijk zijn. Nou, want als je alleen maar vanuit liefde geeft. Ja. En het wordt...
Je wordt wel sterker,
zo verkeerd
hoor.
Begrepen, dat doet soms heel erg zeer.
Ja, het wordt wel. Het is niet zo dat dat iedere keer pijn doet, hoor. Zo is het niet.
Nee, maar soms.
Want ik kan daar wel helemaal mee omgaan. Dat heb ik natuurlijk ook moeten doen in mijn leven. Vanaf 93, 293, ik weet eigenlijk niet eens meer precies. Dat heb ik mezelf natuurlijk eigen moeten maken om daarmee om te gaan. En dat is me ook gelukt. Maar tegelijkertijd is dit stukje dus precies de valkuil voor velen. Want die komen daar dan niet meer uit. En ik zeg het nog een keer. Hoe hoger je staat, hoe harder je valt. En dan mag dat weer heel vervelend klinken. Hoger, lager, wat het dan ook is. Maar alles heeft met bewustzijn te maken.
Precies, het gaat er alleen om dat op het moment dat jouw bewustzijn, jou ook in het algemeen, erg gegroeid is, zie je makkelijker waarom het een ander met sommige dingen niet lukt, omdat dat bewustzijn nog niet op dat, ja, hoe zullen we het zeggen, punt is gekomen. En alleen wat een heleboel mensen niet goed begrijpen, is dat als je, denk ik hoor, als je dingen zegt van, zoals dat zinnetje wat ik citeerde uit ons vorige gesprek, hè, van je gaat niet zeggen mijn bewustzijn is verder.
Nee.
Maar op het moment dat je dat zegt, dan denken mensen, ja, eigenlijk zeg je wel van mijn bewustzijn is verder. Ja. Alleen al het woord verder, net als dat je net al zit te twijfelen over die woorden hoger en lager.
Ja.
Ik vind het heel mooi, Nout van de Ereben, toen dat zit ik ineens aan te denken in die tarotboeken die jij geschreven hebt. Die heeft het dan over het punt van. Ja. Het punt van zijn. Het punt van. En ineens begrijp ik waarom hij het heeft over het punt.
Ja.
Dan heb je het niet meer over hoger of lager. Maar je hebt dat punt. En het gaat er alleen maar om. Zie je dat punt of zie je dat punt niet?
Ja.
En het is niets meer of minder. Het lampje is aan of het lampje is uit. Maar iedereen heeft dat punt in zich. Ja. Iedereen kan op dat punt komen.
Helemaal waar.
Alleen, je stelt je daarmee, omdat jij een aantal punten ziet die een ander niet ziet, stel je nog niet boven die ander. Maar die ander die punten niet ziet, die denkt dus vaak dat je dat wel doet. En dat kan verdomd pijnlijk zijn. Soms.
Ja, daar ga ik dan niet over. Hè? Wat ik dus wel voortdurend doe, ja, dat kun je natuurlijk ook als kritiek opvatten. Ik vind het niet erg om mezelf... laten we zeggen, kleiner te maken. Niet minder, maar kleiner te maken. Trappen naar beneden te moeten lopen. Wat dan ook. Ik zit daar totaal niet mee. En mensen mogen het ook vinden zoals ze het vinden. Zit ik ook niet mee. Maar ik kan hier niets aan veranderen. Het is zoals het is. En voor mij is er geen hogere of lager. Zeker niet, maar je moet het een naam geven. En je kunt ook zeggen, wat ik vaak noem is, stel je zit in de eerste klas van de lagere school of groep, weet ik veel wat. Dan kun je ook nog niet meteen de stof van een paar klassen hoger leren. Dat kan niet, omdat je basiservaring, basiskennis mist. Zo is het ook. Als je ergens bent aangeland, dan ben je ook niet, ben je er. Want daarna gebeurt er nog een hele hoop waar je geen weet van had, maar waar je langzamerhand in verder ingewijd wordt. Dat gebeurt dus ook met, als je in de eerste klas zit, in de tweede, in de derde, in de zesde klas, zevende klas, nou, noem maar op, maakt niet uit, want er is geen verschil. Want je voelt in alles hetzelfde. Het is jouw gevoel dat on top is van wie je bent. Dus je bent altijd in je eigen hoogste bewustzijn. Je bent wie je bent. Altijd. Als je tenminste wilt zijn wie je bent. En dus niet in een illusie leeft of met maskers opleeft. Dus werkelijk bent wie je bent.
Ik moet ineens ook denken aan een aspect wat hier waarschijnlijk mee te maken heeft. Op het moment dat je steeds een betere verbinding met, zeg maar even, de liefde krijgt, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dan gebeurt er nog iets anders. We hebben het daar in het verleden ook wel eens over gehad. Je gaat ineens allerlei weerstanden tegenkomen. Zou het zo kunnen zijn dat je die weerstanden alleen maar krijgt om sterker te worden, om juist te zorgen dat je steeds meer in die liefde komt? Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ik denk het wel. Bij mij is het in één klap gekomen, maar ik denk het wel. Ik denk dat je van alle weerstanden, dus alle gebeurtenissen in je leven die met jouw eigen leven te maken hebben, en ik zeg het weer in zijn algemeenheid, dus met je eigen leven te maken hebben, dat je die nodig hebt om te groeien, want het een kan niet zonder het ander. He, om je vorm, om je eigen bewustzijn, om de vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm, zal je eerst die vorm waar je in zit moeten begrijpen en accepteren en loslaten.
En dus krijg je iedere keer een nieuwe uitdaging in feite.
Ja, je kunt het als uitdagingen noemen, zien, maar
opgaven.
Opgave, maar mensen noemen het
lessen.
Ook lessen, maar mensen noemen het ook ziektes of akelige gebeurtenissen, het verliezen van hun geld, huis, nou, noem maar op wat er nu allemaal gebeurt met mensen, ziektes, overstromingen en noem maar op. Dan vind je dat niet meer zo leuk en dan wil je dat niet meer als levenslessen zien, dan wil je zo snel mogelijk van af. En dan word je hels als iemand je zegt, ja, maar dat is een cadeautje voor je om te leren in je leven. Nou, dan kunnen ze daar een paar vloeken tegenaan gooien, dan hebben ze nog gelijk ook. Want daar hebben ze helemaal geen zin in om dat aan te horen. En zo is het ook.
Ja, ja, ja.
Dus
ja, dat is een bekende,
je kunt wel
bekende
zeggen,
grap.
Ja, je kunt wel zeggen, alles is een cadeautje voor je en nou, je gaat er maar mee om en je ziet maar dat je het accepteert en loslaat en zo. Maar zo makkelijk is dat niet voor de meeste mensen. Hè? Voor heel veel mensen is het zo, en ik kom nog even terug op wat jij vorige maand zei over de ongelukkige jeugd. En ik heb je 3 keer gezegd, dat kun je niet meer veranderen. Je zou willen dat de ander het anders had gedaan, maar je kunt niet het recht van de ander ontnemen dat hij het anders heeft gedaan. Dat mag hij of zij of meerdere, ze mogen dat. Daar hebben ze alle recht toe, want dit is de wereld van de vrije wil. Zij mogen dat, of je dat nou leuk vindt of niet, het is gebeurd. Met of zonder jouw toestemming, doet er niet toe. Ze doen het omdat ze het doen. En dat is een punt dat de mens die dus in een verdere leven staat en daar nog terugkijkt op de jeugd, ja, daarover na kan denken. En die kan in tranen uitbarsten en niet meer bijkomen en klagen over wat de ander heeft gezegd in liefde hierover. En dan helemaal in een psychose terechtkomen. En dan kan ik heel hard zeggen, daar heb ik niks mee. Ik kan wel de liefde voor die ander voelen. Maar het kan juist voor die ander een doorbraak zijn om tot deze gedachte ook te komen. Nou, toevallig kwam dat met jou zo uit en toevallig ontmoette ik iemand die dezelfde vraag had. En die, geloof ik, 10, 12 jaar al, kun je je voorstellen, bij psychiaters liep en opgenomen was geweest. En maar niet van het verleden los kon komen. 25 jaar geleden en het lukte niet. En door deze eenvoudige woorden hoor ik, ik zeg niet of het een hij of zij is, dat doet er niet toe, hoor ik, ja, maar dit is heftig. Ik denk, zo heftig is het toch niet, het zijn toch hele eenvoudige woorden. En er wordt vervolgens gehuild en de partner zegt, ja, maar jij hebt daar toch wat lelijks gezegd over, en dan denk ik, het zijn toch hele eenvoudige woorden. Maar je wordt meteen ontkracht, ja, mij maakt het niet uit, nogmaals. Maar zo gaat dat in het leven, nu
en
nog.
Mensen willen erkend worden in hun
nou,
leven.
Nou, ze willen erkend worden in de, ik niet, maar degene die dit dan aanhoorde, dus de partner, die wil dit horen van een erkend psycholoog of psychiater. Maar die komen hier op de een of andere wijze blijkbaar niet op. Want dit is zo eenvoudig en het zijn zulke eenvoudige woorden. En dit heeft het leven van deze mens eventjes op dit moment volkomen door elkaar gehaald. En in plaats dat deze mens het voor zichzelf gehouden heeft en erover nagedacht heeft, heeft ze geklaagd, of ze, nou, ik zeg het nou toch al, tegen de partner. En ja, die wil ook het beste voor zijn vrouw en ja, die klaagt dan niet een psychiater aan van je bent 12 jaar bezig geweest, maar een simpele vrouw die gewoon in liefde iets heel duidelijk zegt. En niet met harde woorden hoor, maar gewoon in rust en hand vasthouden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hè? Met deze woorden, deze stem.
Je weet, ik maak er geen geheim van dat ik best een hele zware jeugd heb gehad, om het zo maar even te noemen. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook allerlei reacties op gehad. En mm-hmm. Ja, ik maak er ook geen geheim van, jaren terug, is dat ook ooit op een psychose uitgelopen. Mm-hmm. En een vriendin van mij, die kwam mij opzoeken. Ik was natuurlijk opgenomen door die psychose. En die zei keihard tegen me, was echt superhard. Marja, als jij blijft kiezen om op deze manier uit de werkelijkheid te vluchten, dan kom ik je nooit meer opzoeken.
Ja.
Bam!
Dat is zo, dat is het ook.
Dat was, en dan heb je daarbij zo'n situatie te maken met psychologen en psychiaters. Ik heb er niets aan gehad. Die zin, die heeft geholpen, zeg.
Ja.
Die zette me neer van, maar ja, psychose is een vlucht.
Ja.
En ik had duizenden redenen om te vluchten, maar ik had de keuze gemaakt om te vluchten in plaats van aan te gaan. Dit is heel lang geleden, ik geloof 30 jaar geleden of zo, deze opmerking. Maar daar heb ik toch veel aan gehad.
Ja, ja.
Ik ben er nog steeds dankbaar voor.
Ja. Nou, daar zat ook alle liefde in zoiets.
Ongelooflijk,
dat is
ja.
Niet om de ander onderuit te halen. En je hebt ook niet getwijfeld aan de liefde van haar uitspraak. Aan de liefde van deze vrouw. En dat wordt vaak wel gedaan door mensen. En dan kun je zeggen, ja, dat ligt dan aan jou. Daar kun jij wat aan doen als mensen aan je twijfelen. Ik zou niet meer weten wat ik daar nog verder aan moet doen. Moet ik een titel halen misschien, zodat ik dan
nee, hoor,
wel
maar
wellicht
wat je wel zou kunnen doen, misschien iedere keer, en dat doe je ook op een bepaalde manier, is je realiseren dat op het moment dat dat inzicht er komt, hè, laat me even bij mezelf in blijven, vind ik altijd het veiligste, ook het tenminste niet over een ander. He, van, ik krijg die opmerking over die psychose naar mijn kop geslingerd, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En je voelt de waarheid, he, niet alleen de liefde, je voelt de waarheid in die opmerking, maar daarmee ben je nog niet. Want dan denk je, ja, maar hoe moet dit dan? Hoe ontkom ik hier dan aan? Hoe moet ik dan zorgen dat ik er wel mee omga? Je bent er dan nog niet als je die opmerking neemt toe krijgt. Je moet alleen wel die bereidheid hebben. En het kan een hele weg zijn voordat je een ander mechanisme, of nee, voordat je zo'n mechanisme, wat je al ontdekt had, bijvoorbeeld in mijn geval in een psychose vluchten, dat je dat los kunt laten en dat je iets anders kunt gaan doen. Dat vraagt een heleboel inspanning, een heleboel hard werken, gewoon
ja.
Simpel. En dat moet je willen. Of mag je willen. Ik moet helemaal niks. En ik had ook daarna nog 6 keer in een psychose kunnen vluchten, toch, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat is dan mijn keuze, was ik wel mijn vriendin kwijtgeraakt.
Ja.
En dat vind ik zo goed nog steeds van haar. Dat ze niet dat eraan durft te verbinden. Maar je beste vriendin kan zoiets tegen je zeggen. Een willekeurige mevrouw uit Castricum. Ja, wie ben je dan wel niet? Of een willekeurige mevrouw uit Utrecht. Ja, wie ben je dan wel niet? En mijn zoon begint te begrijpen dat als ik zo'n opmerking in een mailtje zet, dat het slim kan zijn om er even naar te kijken. Mijn dochter heeft zoiets van, als ik dat doe, van hé, je bent geen boer hoor, doei. De liefde aan alle twee is even groot. De manier waarop ik het zie is even groot. Maar zij mogen kiezen hoe ze het ontvangen.
Ja, maar dat is het dus ook, hè. Iedereen mag ermee omgaan zoals ze het zelf willen. Het raakt mij ook niet. En dat zijn ook weer woorden van de aarde. Maar laat ik het anders omschrijven. De liefde is groter dan welke kritiek. Wat er dan ook door een ander gezegd wordt. Het kan ook niet uitmaken. Stel dat het je wel uitmaakt, dan kun je niet meer zeggen wat je wilt zeggen. Wat je uit liefde, juist die liefde met een hoofdletter.
Dan laat je de liefde los op het moment dat je gaat twijfelen. Dan laat je de liefde los.
Nou, twijfelen is niet uit je ziel en die liefde komt uit mijn ziel. Daar gaat het om. Twijfelen is dus, heeft met het aardse denken te maken. Er is geen twijfel. Er is ook geen twijfel over mogelijk. Het is zelfs zo dat er een ongelooflijke liefde is naar mijn medemens. Daar is geen uitzondering op mogelijk. Ik heb het wel eens moeilijk met sommige mensen, maar ik blijf dan net zo lang denken. En dat hoeft maar heel kort te duren, want ik wil die liefde nooit meer uit het oog verliezen. Ik wil niet daaruit vallen.
En juist die liefde zorgt dat je iedereen neemt zoals die is. Dus je kan niet boven die ander staan.
Nooit. Het kan ook niet. Dat bestaat niet.
Nee. Geen hoger of lager.
Nee, klopt. Het is er gewoon. En wat ik zeg, of wat er uit mijn mond komt, dat is het delen naar de ander toe. Niet om
delen van wie je bent, zoals je bent. Ja. Zoals je dat altijd zegt.
Ja. En niet om de ander iets door de strot te duwen. Maar om te delen. En ieder mag ermee omgaan zoals ze willen. Ze mogen kritiek hebben. Het maakt niet uit. Wel is het zo dat het wel degelijk in het begin wat uitmaakte. Omdat het me ontzettend pijn deed. Dat het niet werd erkend. Die liefde werd niet herkend en erkend. Het had niets met mij te maken, maar het had met dat enorme gevoel te maken dat je aan een ander geeft, onbaatzuchtig, zonder welke gedachte dan ook.
Alleen en dan heeft iemand bij wijze van spreken het zwaard daartegen op. En dat is heel vreemd eigenlijk.
Dat maakt niet uit, want ze zullen uiteindelijk zichzelf treffen. Want ik heb het je wel eens uitgelegd, geloof ik. Die liefde dient ook zo sterk om je heen te staan, dat daar niets doorheen kan. Waar het vooral om gaat, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Als je volslagen eerlijk en echt vanuit je eigen liefde, en die hebben we allemaal, vanuit het eerlijke open vizier, zonder maskers, zonder de illusie, denkt en kijkt naar de ander die je irriteert, dan zie je exact de tekortkoming bij jezelf. Het aparte is namelijk, en dat gaat altijd op, dat je kritiek, je ergernissen, altijd jezelf betreffen. Dus net zoals wat er dus in het begin door jou gezegd werd, de kosmos hoort het woord niet. Niet, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in, is het ook klinkklaar dat wat je ergert bij de ander een tekortkoming bij jezelf is. En je kunt het toetsen op de televisie in debatten, heel leuk, want dan hebben ze het over de ander, die doet dit en die doet dat. En dan hebben ze het eigenlijk over zichzelf. Want dan later gaan ze weer andere dingen en dan zie je precies dat ze die dingen die even daarvoor bij de ander verweten hebben, of iemand die er niet bij is, in feite het over zichzelf hebben. Niet in feite, het zijn wetten. Het is niet anders dan voldoen aan de wet van het leven, meer niet.
Ik wil je wat bekennen in dit verband.
Ja.
Jaren geleden al in de Dutch Healing List, las ik dat heel vaak van jou.
Ja.
Over wat je irriteert in de ander is een tekortkoming in jezelf. Ja. En misschien hebben we dat ook al eerder in een van onze radiogesprekken besproken.
Uh-huh.
Dat vond ik zulke kwats aanvankelijk. Dat ik dacht, ja hoor.
Ja.
En wat nu zo leuk is, is dat ik dus in de loop der tijd ben gaan merken hoe waar het is. En hoe makkelijk, als je dat echt als waar kunt aanvaarden, het wordt. Om inderdaad naar je gevoelens, je emoties en weet ik wel wat voor turbulentie allemaal te kijken. En met je gevoelens over anderen.
Mm-hmm.
En ik geef dus die zin al een paar jaar steeds door. En iedere keer zie ik diezelfde heftige anti-reactie die ik zelf ook had.
Mm-hmm.
Maar ik vind hem zo grappig, omdat ik hem dus ook helemaal zelf doorleefd heb, herken ik hem ook. En is het weer zo makkelijk om daar compassie mee te hebben. Want het is inderdaad nogal wat om die stap te zetten van, jeetje, zodra ik me irriteer aan de ander, zegt dat iets over mij. Er is ook zo'n heel eenvoudig gezegde die veel in de trainerswereld, gebruikt wordt. Als je met één vinger wijst naar de ander, wijzen er altijd meer vingers naar jezelf.
Ja.
Dat is precies hetzelfde.
Ja, dat zijn volkse wijsheden en die zijn er gewoon. Net zoals, en dan geef ik je nog een, dat ze ook eentje uit als een rode draad door alle lezingen heen. De ander is nooit schuldig, maar ja, dan
die is ook heftig, ja, die is heftig. Die komt aan bij mensen.
Maar kijk, pas als je in trilling, pas als je jezelf werkelijk kent, en wanneer ken je jezelf? Als je eerlijk bent naar jezelf. Volslagen eerlijk, en die vinger niet naar de ander meer wijst. Als je werkelijk eerlijk bent, zo eerlijk dat je jezelf kent, dat je dat dan ook van jezelf kunt zeggen, hè, zonder dat naar buiten te brengen, maar voor jezelf, dat je dat diep in jezelf kunt zeggen, dat je alles hebt onderzocht in jezelf, dan pas kun je in trilling treden met de ander. Dan pas kun je voelen wat die ander voelt. En dan kun je die pijn ook voelen van die ander. En dan, daar heb je dan een ongelooflijk diep mededogen mee. Dus wat jij in het begin, en daar kom ik nog even op terug, van iemand vertelde die het over, in dit geval, arrogantie had. Dan zie je die pijn van de ander. En die wil het graag bij de ander neerleggen. Omdat het zo'n ontzettende pijn is om zelf in die spiegel te moeten kijken. Niets is erger dan je eigen onvolkomenheden onder de loep te leggen.
En als je dat voor het begin te doen, krijg je soms echt dat je, weet ik nog van mezelf, dat ik echt mijn kop een biet voelde worden naar mezelf toe. Dat je echt zo'n schaamtegevoel hebt van, oh, heb ik dat niet gezien? Doe ik zo naar de ander? Dat je echt in die schaamte zit in het begin. Als je hiermee begint.
Ja, en het mooie is dat je dan ziet dat mensen, ondanks die dingen die je van jezelf vol schaamte bekijkt, dat mensen, ondanks dat, toch van je houden. Zie je hoe groot de liefde is van de mensheid. Mensen om je heen. Dat ze je nemen zoals je bent, met al je fouten. Is dat niet iets ongelooflijks hier op deze aarde?
Ja, dat is sowieso prachtig. Ik zat ook nog even te denken toen je het had over die eerlijkheid. Dat ook nog in fase gaat. Hè? Want je kunt op een bepaald moment heel eerlijk zijn, maar op een ander moment kun je weer tegen een blinde vlek aanlopen.
Uh-huh.
Van jezelf, dat gebeurt. Dus het blijft, hè, we hadden ook in dit gesprek een paar keer over gehad, het blijft zaak om iedere keer weer opnieuw naar binnen te gaan. Ik heb het al eerder geciteerd, een vriendin van mij die ook in de psycho, die is hypnotherapeuten, maar die zei op een gegeven moment van, je kunt niet meer jezelf voor de gek houden op een bepaald punt. Want op het moment dat je nog een keer probeert om iets niet te zien, dat punt bereik je vroeg of laat, dan weet je dat je iets verdrongen hebt, dan weet je dat je iets niet aangegaan bent. En op het moment dat je dat punt bereikt hebt, dan begint die eerlijkheid pas echt te groeien, heb ik het idee.
Ja. Want dan kom je dichter bij het goddelijke in jezelf. Dan weet je ook het begrip God. Dan kun je daar ook over nadenken en aanraken. En weet je, daar wil ik toch nog heel even op terugkomen. Op het zelf doen. Je hebt me misschien ook wel vaker horen zeggen dat ik zeg, ja, het is niet ikzelf die het doet. Toch neem ik voor alles wat ik zeg de volledige verantwoording. Maar het is het goddelijke in mijzelf die deze woorden zegt, die mij bijstaat, die trilling helemaal door me heen laat gaan. Maar het kon ook omdat ik als mens besloot me daarnaar te richten. Dus me om te keren van het verdriet van de aarde, van de pijn, van de wanhoop, van het slachtofferschap. En me omdraaide en dat achter me liet en me alleen nog maar liet opnemen door dat goddelijke. Dat ook in ieder opzicht dus die eeuwigheidswoorden uitspreekt. En dan zal ik je zeggen, die twee zijn gelijk. Die liefde, dat goddelijke en de mens zelf. Het is één. En als je daar achter komt met nadenken hierover, en nog eens nadenken, zodat het je volkomen eigen is en één is in jezelf, en dan komt er ook een moment dat je dat kunt delen met anderen. Die het willen horen, tenminste.
Mooi gezegd, Yvonne. Ja. En ongetwijfeld zullen weer mensen dit verkeerd begrijpen. Maar het zij zo.
Dat weet ik niet hoor. Dat maakt ook niet uit. Want vergeet ook niet, de mensen die hiernaar luisteren, maken een bewuste keuze om dit helemaal uit te luisteren.
En, dat is ook heel waar.
Ja. En die zullen zich niet snel in de irritatie gooien. Integendeel. Het zijn juist mensen, heb ik begrepen, die, want ik hoor wel eens wat en ik krijg ook wel eens wat op mijn e-mail, die hier heel veel aan hebben en die niet meer twijfelen aan deze liefdevolle inzichten. Die niet meer twijfelen aan deze inzichten die tot hen komen. Begrijp je?
Ik begrijp
dus,
het.
Dat is een bewuste keuze. Ja, het is een bewuste keuze. En ik heb de lezing van gisteravond ook gezegd dat het zal misschien over een jaar of wat nog eens een keer beluisterd worden. Misschien over 10, 20, 30 jaar. Misschien zijn we er dan niet meer, of nog wel, je weet het niet. Maar dat het op een andere wijze begrepen wordt. En dat mensen zeggen, hey. Of misschien al volgende week, hey, hoe is het mogelijk? Ik heb steeds gedacht dat het zo was, maar nu hoor ik het met de oren die ik nu heb. En nu kan ik zeggen, hey, ik begrijp het. Net zoals er iemand is geweest die in mijn huiskamerlezingen zei tegen me, goh, je wordt alsmaar beter. Ik vond dat zo grappig, want dat is het niet. Het is dat de ander het steeds beter begrijpt, want die inzichten, ja, je kunt zeggen die veranderen, maar die blijven op de ene wijze blijven ze hetzelfde.
In basis is het hetzelfde.
Ja en nee.
Uit de liefde praten blijft in de basis.
Ja en nee, want er zijn ook andere vormen mogelijk die weer ergens anders bij horen. Het is altijd en. Er zijn altijd weer andere vormen die daar weer op volgen. Maar je moet ergens van uitgaan. En de mens die het hoort, die maakt bewust zijn weg vrij naar zijn innerlijk, naar zijn geest, naar zijn denken, om het te willen horen. Die heeft niet meer die zorg van, kan ik dit wel vertrouwen? Kan ik die liefde, heb ik twijfel aan die liefde van die vrouw? He, of heb ik twijfel aan wat ik hier hoor? Dat is er dan niet meer. Maar ik kan die twijfel nooit weghalen van de ander. Dat dienen ze zelf te doen. Dat is ook de zware taak van alle mensen die dit soort werk doen. En ik wil mezelf helemaal niet tot een goeroe rekenen. Zeker niet. Maar Het is, ja, ik heb ooit eens het woord lichtwerker in mijn mond genomen. Misschien heb ik dat van iemand anders. Ik zou het niet meer weten. En ineens zag je dat overal staan. Dus ik zal het wel van een ander hebben. Maar het is dus het werk van mensen die aan die andere kant van het leven gekomen zijn. En die gezien hebben dat alles andersom is. En dat de weg daar naartoe, in mijn geval, dat is mijn rode draad. Twee zinnen zijn, de andere is nooit schuldig, waar je over kunt mediteren. En de andere zin, wat je ergert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. En als je die ineens doorhebt, die twee zinnen.
Dan verandert er wat, ja.
Dan verandert alles in je leven. Lieve mensen, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik in ieder geval wel. En Marja?
Ik vond het een geweldig onderwerp vandaag, eerlijk gezegd.
En bedankt voor je geweldige vraag en stelling wellicht. Ik vond het geweldig. Heel mooi.
Ja, en dank je wel.
Jij ook bedankt.
En jullie voor het luisteren.
Ja.